wij zeggen helemaal niet dat je op alles moet schienen. Wij willen juist uitrekenen. Nou, voor sommige dingen is het niet verstandig. Zit er veel meer schade aan dan benefits voor de groep als geheel. Maar we vinden wel, ja, overal waar een goede test van is en waar we de berekening kunnen maken, dan zou je wel het beste programma moeten doen als het toch kosteffectief is.
Welkom bij In Opname, de podcast van het Erasmus MC. Vandaag aandacht voor bevolkingsonderzoek. We praten erover met universitair hoofddocent Iris Lansdorp-Vogelaar en professor Harry de Koning. Zij zeggen, de nieuwe trend is personalisering van bevolkingsonderzoek, afgestemd op het individu.
Nou, welkom hier aan tafel. Leuk dat jullie er zijn. We gaan het hebben over bevolkingsonderzoeken. Misschien Iris, leuk, en Harry, dat jullie even iets over jezelf vertellen.
Ik ben dus Iris. Ik heb een achtergrond die eigenlijk heel ver van het veld ligt waarin ik me nu begeef. Ik ben ooit begonnen aan de studie econometrie en heb ik ook met goed gevolg afgemaakt. Maar eigenlijk altijd een interesse gehouden in gezondheidszorg. En terwijl ik eigenlijk al voor mijn gevoel maatschappelijk betrokken bezig was bij een economisch onderzoeksbureau, kwam er ineens een vacature voorbij waarbij ze hier binnen de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg op zoek waren naar een econometrist. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me nou echt leuk om mijn interesse in de gezondheidszorg te kunnen combineren met mijn kwantitatieve achtergrond. En zo ben ik erin gerold als promovendus destijds naar onderzoek doen naar bevolkingsonderzoek darmkanker in de Verenigde Staten toen nog alleen. En dat heb ik met zoveel plezier gedaan en heb ik zoveel van geleerd dat na mijn promotie ik gelukkig kon blijven. En inmiddels stuur ik hier nu een team aan van zo'n 10 PhD-studenten, 2 postdocs en een aantal masters die zich allemaal bezighouden met de evaluatie van vroegopsporing op het gebied van maag-darm-leveraandoeningen.
Ja, je hebt ook een voorliefde voor cijfers, begrijp ik.
Dat heb ik zeker. Ik vind het ook heel fijn om op deze manier met de cijfers een bijdrage te kunnen leveren aan toch een gezondheidsprobleem, aan de gezondheid van de bevolking. Dus die voorliefde is er en dat vertaalt zich dus in het feit dat wij met rekenmodellen werken. En het ontwikkelen van die rekenmodellen, dat is juist iets waar ik met mijn econometrische achtergrond echt een bijdrage aan kan leveren.
Ja. We gaan het straks nog even hebben over de rekenmodellen en wat wij precies doen in het Erasmus MC aan bevolkingsonderzoeken. Harry?
Ik ben Harry de Koning. Ik ben hoogleraar en plaatsvervangend hoofd bij de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg. En dat is de sociale geneeskunde, maar wij noemen het in Rotterdam altijd maatschappelijke gezondheidszorg. Terugkijkend, ik werk hier nu al een jaar of 20, 30 ongeveer en wij zijn met evaluatie van borstkankerscreening begonnen. Zou je dat moeten invoeren? Dat was eigenlijk onze eerste opdracht aan de minister. En terugkijkend, dat hebben we helemaal kunnen uitbouwen. En daar zijn we als Erasmus MC best wel leidend in de wereld van. En terugkijkend is het zo gaaf eigenlijk te zien dat ik ben dus medisch geschoold. Maar dat ik echt denk van ja, met dit soort onderzoek kan ik eigenlijk meer betekenen dan als individuele arts met een individuele arts-patiënt relatie. Wij proberen echt voor grote groepen wat te betekenen.
Ja, dus eigenlijk zijn jullie een beetje tegenpolen. Jij bent begonnen met de cijfers en belanden in de gezondheidszorg. En jij bent begonnen echt in de zorg en bent veel meer in de cijfers gaan zitten.
Ja, dat klopt. Ja.
Ik zou zeggen, we vullen elkaar goed aan.
Ja. Zeker.
Ja. Ja, goede, mooie combinatie. Ja, misschien moeten we meteen maar door naar de keiharde cijferinhoud. Want Erasmus MC, niet iedereen weet dat, maar er gebeurt er echt heel veel op het gebied van bevolkingsonderzoek. En jullie worden ook door allerlei mensen ingeschakeld, als ik het goed heb begrepen, voor advies. Kun je daar iets meer over vertellen?
Dus het aparte is natuurlijk, we staan een soort ongeveer met één been binnen het Erasmus MC in het ziekenhuis. En we doen ook echt aanbevelingen voor klinische groepen, voor patiënten, van wat zou er met hun moeten gebeuren. Zouden ze die of die test wel of niet moeten ondergaan en hoe vaak. Maar we staan ook heel duidelijk met één been buiten het Erasmus MC, waar we echt inderdaad voor grote landen, voor een gezondheidsraad, voor een Amerikaanse gezondheidsraad, echt proberen de beste beslissingen of in ieder geval de beste berekeningen te maken over harms en benefits. Over van wat moet je nou wel doen? Wat moet je nou wel of niet aanbieden? Dat is ons best goed gelukt.
Ja, en om daar bijvoorbeeld een voorbeeld van te geven, om aan te geven hoe een belangrijke poot wij daarin internationaal innemen, is wij zijn betrokken bij een heel groot Amerikaans consortium. Dat wordt gesponsord door het Amerikaanse National Cancer Institute. En dat consortium dat bestaat eigenlijk uit alleen maar Amerikaanse groepen. En wij zijn daar als Erasmus MC, als een van de weinigen, een van twee internationale groepen in betrokken. En dan ook direct niet in, voor één ziekte, maar eigenlijk voor op dit moment meer dan 7 ziektes als onderdeel van dat consortium. En dat is echt uniek in Amerika. Want in Amerika zijn ze natuurlijk heel erg gewend om heel erg hun eigen modellen en hun eigen groepen overal voor te gebruiken. Want ja, dat staat natuurlijk ook aangeschreven als de beste ter wereld. Maar het feit dat wij daarin toch zo'n belangrijke positie hebben weten te bemachtigen, geeft denk ik aan wat onze rol daar en dus ook in de rest van de wereld is.
Ja, zijn jullie daar al zo vroeg bij betrokken geraakt ook?
Ja, dat is begonnen in 2000, dus voordat ik hier zelf bij Erasmus werkte. Maar toen zijn wij al direct betrokken gemaakt. Ik kijk ook even naar Harry bij de borstkanker. En eigenlijk vanaf 2002 ook op het gebied van darmkanker. En dat is inmiddels dus veel verder uitgebreid nog.
En wat is dan precies die expertise die jullie bijbrengen? Of toedragen?
Ja, hele goede vraag. We doen eigenlijk wel 3 grote dingen. We doen en lopende bevolkingsonderzoeken evalueren. Doen ze het wel goed? Wat is de winst? Wat is de schade voor mensen? En zou dat niet iets anders moeten? We doen ook grote trials, of het eigenlijk wel gaat werken. Dus wij zijn sinds 1999-2000 aan longkankerscreening bezig. Wij hebben gewoon samen met een Amerikaanse studie uitgezocht dat een goede CT-scan van de longen, dat het, als je dat aanbiedt aan mensen die een bepaald risico hebben gelopen, dat je daarmee de sterfte aan die ziekte met zo'n 25% kan reduceren. Met een kwart eraf kan halen. Nou, 50 jaar lang konden wij niks met longkanker, helaas. Dat is zo'n snel groeiende ziekte. Op het moment dat mensen klachten kregen, ja, was je gewoon al te laat. Dan had je eigenlijk nog een paar maanden ongeveer. En dat overdrijf ik helemaal niet, helaas. Dus er is nu met die methodes van screening, die worden ook beter gewoon. Die CT-scan is nu heel gevoelig. Niet zoveel straling meer. En we hebben dus aangetoond dat je daarmee echt winst kan bereiken. Dus dat is een trial.
Dus jullie kijken dan hoeveel mensenlevens kunnen we daarmee redden?
Ja, ja. Dus hè, dan kan het zomaar zijn. Hè. Op dit moment hebben we recente schattingen gemaakt voor Australië. Zo'nzelfde situatie van Australië moest eigenlijk gaan beslissen van gaan wij dat nu aanbieden. Kijken dan eigenlijk in de wereld rond van wie kan ons dat snel even goed berekend, zoals Iris zei, goed berekend op een papiertje zetten. En toen hebben wij dus samen met een Australische groep, maar hebben wij die berekening na het zitten maken. En als voorbeeld, een longkankerscreening in Nederland, dat zou zomaar tussen de 1000 en de 2000 mensen niet meer aan longkanker kunnen laten overlijden als je een programma zou hebben. Dat zijn de soort informatie die uiteraard de minister wil weten. En hoeveel kost het, et cetera. En daar zit natuurlijk heel veel achter. Maar dat is het soort wat we doen. Dus dat derde stukje is echt met een computermodellen proberen de ziekte na te bootsen. En dat doe je zo netjes mogelijk op basis van die trials en zo. Maar de ziekte na te bootsen en dan te zeggen, moet ik die mensen nou 1 keer zien of 4 keer zien of met die test of dat soort dingen.
Ja, en met welke vormen, welke ziekten houden jullie je dan bezig?
Ja, ik hou me dus vooral bezig met maag-darm-leveraandoeningen. En belangrijk onderdeel daarin vormt echt de darmkankerscreening. Veel mensen weten dat niet, maar darmkanker is in Nederland de tweede doodsoorzaak aan kanker. En in heel veel opzichten nog een ondergeschoven kindje. Dus dat is echt een belangrijk deel van mijn onderzoek. En we hebben nu met de succesvolle invoering van het bevolkingsonderzoek ook laten zien dat we er echt een bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast is de slokdarmkanker. Dat is een van de snelst toenemende kankers in Nederland. En ook de sterfte daar neemt enorm toe. Dat is een onderdeel waar we ons op richten. En de maagkanker is sinds kort zijn we daarmee begonnen. En de alvleesklierkanker. Dus dat zijn de kankers waar ik me dan met name op richt.
Ja, en die zijn nog niet allemaal in bevolkingsonderzoeken terug te vinden. Dus daar ben je nu van aan het berekenen van hoe.
Ja, en dat wil niet zeggen dat ik ook vind dat op alle 4 nu direct bevolkingsonderzoek ingevoerd zou moeten worden. Ik denk dat we daar altijd heel voorzichtig mee moeten zijn. Want een bevolkingsonderzoek klinkt heel veelbelovend en kan dat ook zijn. Maar het is ook zeker belastend. Dus je moet echt een bevolkingsonderzoek pas invoeren als je zeker weet dat het werkt. En dat is
wat bedoel je met belastend?
Veel mensen denken, ja, baat het niet, dan schaadt het niet bij een screeningstest. Maar het moment dat je een uitnodiging voor een bevolkingsonderzoek op de deurmat valt, dan begin jij je al een beetje zorgen te maken. Want daarvoor had je helemaal niet nagedacht over het feit dat je wel eens met kanker kon rondlopen. En zo'n uitnodiging, daar begint het al mee. Nou, dat is natuurlijk nog niet super schadelijk, maar is toch wel iets waar je rekening mee moet houden. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als jij zo'n testje doet, dat die testen zijn niet feilloos. Op het algemeen doen ze het heel goed, maar er bestaat een kans dat jij doorverwezen wordt voor vervolgonderzoek en er helemaal niets aan de hand blijkt te zijn. Nou, dan heb je natuurlijk heel veel stress gehad. Heb je een zwaar vervolgonderzoek wellicht moeten ondergaan, terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. En in zeldzame gevallen komt het ook voor dat je gediagnosticeerd wordt met een ziekte, dus dat er een ziekte bij jou gevonden wordt, waar je zonder screening misschien helemaal geen last van zou hebben gekregen, omdat het een hele langzaam groeiende ziekte is. En dan word je behandeld voor iets wat eigenlijk geen problemen zou hebben geleverd. Dus dat zijn ook de nadelen die er kunnen kleven aan bevolkingsonderzoek. En daarom gaan wij er altijd heel zorgvuldig mee om. En bijvoorbeeld voor alvleesklier, dat is een kanker, dat is een enorm dodelijke kanker. En het liefst wil je daar echt iets voor doen. Dat was natuurlijk precies dezelfde situatie met longkanker. Maar op dit moment hebben we wel wat screeningstesten, maar die zijn eigenlijk nog niet goed genoeg. En dan daarnaast is longkanker een enorm groot probleem in de algehele bevolking, terwijl alvleesklierkanker veel minder vaak voorkomt. En om dan zoveel mensen te gaan belasten dat je de hele populatie daarvoor gaat screenen, ja, dan moet daar wel een goede voordelen tegenover staan. Dus daarvoor focussen we ons voor die kanker juist meer op mensen met een verhoogd risico, bijvoorbeeld omdat ze familiaire aanleg hebben of een genetische afwijking.
En kun je iets meer vertellen over die modellen? Wat zit daar dan in en wat komt eruit? Het klinkt natuurlijk nog heel, heel cryptisch altijd, een model.
Ja, dat is. Ik vind dat ook altijd. Probeer dat een beetje plastisch uit te leggen. Maar eigenlijk wat we proberen te doen met die modellen is de Nederlandse bevolking naspelen, als het ware. Wij maken virtuele mensen. En binnen die virtuele mensen genereren we dan ook virtuele ziektes. En dat is in mijn geval bijvoorbeeld vaak darmkanker. En dan gaan we gewoon kijken, oké, als wij nu dat model doorrekenen zonder screening, wat zou dat betekenen voor hoeveel mensen er doodgaan en hoeveel mensen er behandeld worden en wat de kosten zijn voor die behandeling van die mensen. En dan gaan we vervolgens zeggen, oké, en nu doen we hetzelfde bevolking, maar nu gaan we een bepaald screeningsschema doorrekenen. En dan gaan we dus bijvoorbeeld die mensen iedere 2 jaar vanaf leeftijd 55 voor een ontlastingstest uitnodigen. Nou, dan zien we ook, doordat we dat model heel erg goed afgestemd hebben, hoe de Nederlandse bevolking is en hoe screening werkt, kunnen we dan ook doorrekenen wat dat kost en hoeveel sterfte we dan voorkomen. En dan kun je een afweging maken, is dat het waard? Dat is eigenlijk wat zo'n model doet. Dus eigenlijk gewoon nabootsen van wat er nu gebeurt en wat er zou kunnen gebeuren onder andere scenario's.
Misschien wel digital twins of avant la lettre is dit zo'n beetje. Ja. Wat er nu allemaal gebeurt om proberen digitale dingen na te bootsen zo netjes mogelijk van wat weet je nou allemaal en wat kan je en wat zou je dan moeten doen. Ik denk dat dat het inderdaad eigenlijk is.
Ja, en dat kunnen jullie dan bijvoorbeeld dus ook voor een land als Australië?
Ja, to some extent kan je zeggen hoe de ziekte beloopt, zeg maar, hoe de ziekte zich ontwikkelt. Dat is eigenlijk heel vaak nog relatief onafhankelijk van het land.
Ja.
Maar in het land zijn allerlei zaken van, wordt het normaal laat ontdekt of eerder ontdekt? Is die test heel goed of minder goed? Komen die vrouwen of die mannen naar zo'n programma toe? En dus er zijn heel veel dingen die je echt heel goed lokaal rekening mee moet houden.
Ja, ook echt cultuurverschillen.
Cultuurverschillen. Dus bijvoorbeeld, we hebben voor Australië, dat is een goed voorbeeld natuurlijk, ook analyses gedaan voor de Aboriginals, waarbij natuurlijk en de rookhistorie compleet anders is. Mm. Waarbij die heel laat naar een dokter komen. Dus je zou wel veel winst kunnen halen. Maar ja, ze moeten ook nog eens naar het screeningsprogramma. Dan maak je eigen soort 2-3 aparte analyses voor Aboriginals versus de andere Australische bevolking. En dat kan je echt met die modellen. Maar het gaat ook verder. Hè? Dus bijvoorbeeld als we het over longkanker nog heel even blijven zitten. Dan gaat het eigenlijk over een stuk of 4-5 verschillende soorten longkanker waar we het over hebben. En dat herkennen we natuurlijk bij alle kankers. Dat er eigenlijk verschillende soorten zijn. En sommige pik je er beter uit dan andere. Daar moet je rekening mee houden. Als je denkt van gemiddeld duurt het er wel 6 jaar over. Nou, dan zal ik het 3 jaar eerder ontdekken. Nee, er zijn echt subgroepen waarvan die test veel moeilijker is om te ontdekken. Dat moet je echt allemaal meewegen. En dat maakt het inderdaad, die details zo belangrijk. Eigenlijk kan iedereen op de achterkant van een luisvestdoosje iets berekenen. Dat wordt helaas ook te vaak gebeurd natuurlijk. Dat gebeurt ook te vaak. En daar proberen we echt natuurlijk een beetje van af te blijven. Je kan wel even grofweg denken, wat zou er misschien gebeuren? Maar nee, je moet die diepte in. Wil je een goed advies aan een minister of een gezondheidsraad kunnen geven?
Ja. En speelt dan ook nog mee in hoeverre een land wat voor apparatuur ze beschikbaar hebben?
Ja, zeker. Dus die hele kwaliteitscontrole komt echt om de hoek kijken. En dus je hebt wel honderden CT-scanners of CT-scanapparatuur. Dat wil niet zeggen dat je daarmee de beste techniek in huis hebt voor de laagste straling of voor de laagst mogelijke straling. Dat is heel essentieel. Dat geldt bij de bloedtesten, et cetera, van wat is de kwaliteit ervan. Dat is heel belangrijk. Gelukkig gebeuren in die bevolkingsonderzoeken wordt er wel heel veel aandacht aan besteed.
Maar. Ja, dus dan kijk je ook eigenlijk van hoeveel straling stel je mensen dan bloot. Ja. Maar ook van wat kun je ontdekken met deze apparatuur? Ja. Welke vormen van kanker kun je eerder zien?
Ja, dus daarom heb je ook voor meestal die veel voorkomende ziektes waar je eigenlijk wat aan wil doen, heb je ook wel van die gerandomiseerde onderzoeken nodig. Die longkankerscreening. En dat was een grote studie hier in Nederland met bijna 15.000 mensen die we gevraagd hebben: wilt u meedoen? We weten niet of het werkt. Maar als u geeft alle pro's en cons. En als u dan een handtekening zet, dan zullen we dan bepalen willekeurig of u nu die CT-scan wel of niet krijgt. Want we weten echt niet of het werkt.
Dat is echt een proef.
Ja. En dan weet je, en dan moet je dus ook wachten. Hè. Dus als hier in ieder geval mensen met geduld aan tafel zitten, zijn wij het. Maar dan moet je gewoon 10 jaar wachten. Wil je eigenlijk weten of je profijt hebt, of je goed profijt heeft gehad. Maar als je dan dat hebt, dan heb je ook iets voor de hele wereld of voor nog heel lang.
Ja. Wat ik wel zit te denken, ik kan me voorstellen, doden of bespaard levens of euro's, dat kan je vrij makkelijk berekenen. Maar als je dan aan die andere kant kijkt, die belasting waar je het over had, hoe weeg je dat dan af? Want dat lijkt me lastiger meten.
Ja, dat is een heel groot vraagstuk. En daar houden we ons ook echt enorm mee bezig. Hoe we dat proberen te doen is eigenlijk al die opbrengsten en die belasting in kwaliteit van leven te vertalen. En op die manier kunnen we dus bijvoorbeeld zeggen dat als jij een ontlastingstest doet en daar moet je 2 weken op de uitslag wachten. Nou, dat je er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig bent, maar toch iedere dag even denkt, is die uitslag al binnen? Nou, en dan zeggen we eigenlijk van nou, dan ben je dus gedurende die 14 dagen ben je een tiende van je kwaliteit van leven bereikt. Nou, ik noem nu maar een getal. Maar op die manier probeer je al die stukjes van de puzzel bij elkaar te brengen om dat te vertalen. En dat is natuurlijk de negatieve kant. Maar je hebt natuurlijk ook een soort positieve kant van screening, ook op kwaliteit van leven. Omdat je vaak ziekte in een eerder stadium vindt, waar de behandeling nog minder intensief en minder zwaar is. Waardoor je dus weer kwaliteit van leven wint.
Ja, dus het is echt een ingewikkeld sommetje wat jullie zitten te maken. Niet zo gek dat niet iedereen dat kan, zeg maar.
Nee, ik denk dat wel samen. Soms verbazen we onszelf erover van hoe kunnen wij al 20 jaar zo fijn bezig zijn voor de hele wereld. Maar het zit er waarschijnlijk toch wel hierin. Je moet ook niet vergeten, we hebben grote groepen van teams, multidisciplinair. Je hebt econometristen nodig, je hebt medici nodig, je hebt gedragswetenschappers nodig. Je hebt die trial data nodig en dan pas heb je bij elkaar iets inderdaad. Ja.
Ik ben wel nieuwsgierig, als we het nu over Nederland hebben en toch over getallen. Hoeveel mensenlevens redden dit soort screeningen? Als je kijkt naar de afzonderlijke screenings, bijvoorbeeld bij borstkanker. Je noemde net al longkanker. Ja. In wat voor getallen moet ik dan denken?
Ja, dus schattingen die wij maken is dat bijvoorbeeld de borstkanker, het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, dat levert nu jaarlijks zo'n tussen de 1000 en 1500 minder sterfgevallen op. Vrouwen die niet meer aan borstkanker overlijden. En dan winnen ze een jaar of 15, 16. Hè, moet je ook goed beseffen. Dan kunnen ze 15, 16 jaar langer leven. Uiteraard gaan ze dan iets anders dood. Maar ze hebben wel die 15, 16 jaar gehad. De darmkanker, denken we, is in een beginfase. Maar dat we het uiteindelijk over minstens 2000 sterfgevallen per jaar hebben. Dat is natuurlijk ook allebei man-vrouw. Baarmoederhalskanker, een heel ander getal. In de orde van 200 of 300. Maar goed. Ik zei net al, longkanker, dat zou zomaar eens ook richting 1500 sterfgevallen per jaar minder kunnen worden. Dus dat zijn, en ook daar, zelfs longkanker, hoor je uiteraard soms mensen denken, ja, maar die mensen hebben natuurlijk ook nog allerlei andere ziektes. Zijn mensen die gerookt hebben.
Hart- en vaatziekten.
Precies, zeker. Ja. Een hart- en vaatziekte. Zelfs dan maken we berekening dat die ongeveer zo'n 12 jaar winnen. 10, 12 jaar winnen toch, als zij nu niet meer aan die longkanker overlijden. Dus het zijn, we hebben het over grote dingen. Maar misschien is het niet een goed bruggetje, maar dat mogen jullie zeggen. Wij doen ook dingen bijvoorbeeld bij kinderen. Helpt het screenen op gehoor in de neonatale periode? Dat komt helemaal niet zoveel voor. Iets van 1 op Nou, 1 op 10.000 dacht ik, geloof
ik. Nu bedoel je de test die de baby's krijgen als ze geboren zijn met de piepjes aan één kant.
Precies, heel ander verhaal. En dat je denkt van, daar gaan natuurlijk niet jaarlijks heel veel mensen dood aan een gehoorstoornis. Nee, helemaal niet. Maar die kinderen, als die niet op jonge leeftijd voor hun 6 maanden of het eerste jaar, levensjaar de goede interventie krijgen. Want anders weet je helemaal niet zo snel of een kind dovig is of slechthorend is. Dan maak je dus eigenlijk in het eerste jaar een enorme benefit voor nog heel lang bij dat kind. En dan heb je het inderdaad, dat is soms moeilijk wel te vergelijken, maar dan heb je dus niet over doodgaan, maar gewoon hele ontwikkeling die dat kind nog kan maken.
Ja, ontwikkeling omdat er een behandeling in het eerder stadium kan plaatsvinden.
Ja, dus vroeger was het met name de oude kindinteractie verbeteren, gebarentaal. En nu heb je natuurlijk over cochleaire implantaten. Ja. Maar als voorbeeld van, dus wat Iris net al zei, wij zeggen helemaal niet dat je op alles moet screenen. Wij willen juist uitrekenen, voor sommige dingen is het niet verstandig. Zit er veel meer schade aan dan benefits voor de groep als geheel. Maar we vinden wel, overal waar een goede test van is en waar we de berekening kunnen maken, dan zou je wel het beste programma moeten doen als het toch kosteffectief is. Nou, de gehoorscreening is daar ook zo'n voorbeeld van.
Ja. Ja. Nou, daar sta je niet zo snel bij stil, dat ook een bevolkingsonderzoek
heeft. Nee, dus heel vaak, ook als we zeggen bevolkingsonderzoek, denken ze allemaal aan de borstkankerscreene, baarmoederkankerscreene. Nou, dat mag natuurlijk ook wel. Maar eigenlijk hebben we het gewoon over vroegtijdig ontdekken in een grote groep personen. Ook in het ziekenhuis en ook de huisarts doet eigenlijk heel veel screeningen. Want komt hij met een klacht en dan vult hij of zij misschien nog wel 7 andere testen op het formuliertje in. Want hij denkt, misschien zal ik dit ook maar doen, dit ook maar doen. Ik zeg het nu iets te makkelijk. Maar. En dat betekent dus dat screening, überhaupt kijken of je niet eerder wat kan ontdekken en dat daar de patiënt of het individu profijt van hebt, dat is schering en inslag. En wat wij proberen te doen, is het mooi te kwantificeren.
Ja. Ook te kijken van, hoe pakt dat uit in de maatschappij?
Ja,
jullie doen dat nu, je zei 20, 30 jaar geloof ik.
Ja.
Kunnen jullie ook nog zo even lange tijd vooruit? Wat staat er nog op de planning?
Ja, ik denk het wel. Ik kon me dat 10 jaar geleden ook niet voorstellen. Maar er is nog zoveel te onderzoeken. En er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen. Ik denk, we hebben het gehad over verschillende extra ziektes die we momenteel onderzoeken. Nou, er zijn natuurlijk steeds meer technologische mogelijkheden. Daar proberen we ook kritisch op te zijn. Van die moet niet omdat alles kan. Ik denk bijvoorbeeld aan de total body scan ook maar overal op gaan screenen. Dus dat is iets, denk ik, waar wij ons heel erg mee bezighouden. Maar het andere vlak is natuurlijk, en we hebben het al een beetje gehad over die balans tussen de voor- en nadelen van screening. Ja, wij hebben gewoon als groep en als maatschappij de continue verantwoordelijkheid om te proberen die balans verder en verder te verbeteren. Op dit moment voorkomen we natuurlijk, wat we net zeiden, zo'n 2000 sterfgevallen per jaar met darmkankerscreening. Of tenminste in ieder geval op termijn. Maar dat betekent wel dat we ook jaarlijks 2,2 miljoen mensen een uitnodiging voor screening sturen. En bijna 2 miljoen mensen dus ook daadwerkelijk screenen. Dus ja, dat is toch ook een belasting voor die groep. En met die kans op die nadelen waar we het net over hadden. Dus wat wij nu eigenlijk proberen is, hoe gaan we dat verder verbeteren? En wij zien personalisering als een volgende stap in hoe we dat kunnen verbeteren. En bij personalisering dan denken we bijvoorbeeld aan geslacht en leeftijd natuurlijk als voor de hand liggende factoren. Maar andere risicofactoren of genetische informatie zou daar ook een rol in kunnen spelen. Nou, er komen natuurlijk allerlei nieuwe vraagstukken dan weer bij kijken. Want er komen allerlei ethische vraagstukken. Willen mensen al die informatie wel hebben? Wat gaat het betekenen voor de deelname? Snappen mensen het nog wel? Dus daar moet heel veel onderzoek naar gebeuren. En op dit moment willen we daar de eerste stappen eigenlijk mee gaan maken. Door een studie hopelijk binnenkort te gaan doen binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker. Waar we dan echt willen kijken van, is jouw resultaat van screening uit het verleden, is dat iets wat we kunnen gebruiken om het bevolkingsonderzoek darmkanker nog een betere balans te krijgen, nog efficiënter te maken. Dat we eigenlijk door minder te screenen net zoveel mensen levens kunnen redden. Of in ieder geval door meer opbrengst te hebben met net zoveel screenen. Dat is eigenlijk waar we naartoe willen.
Ja. En hoe werkt dat dan?
Wat we hebben gezien is, op dit moment is het zo dat als er een ontlastingstest wordt gedaan, dan wordt er gekeken hoeveel bloed er in die ontlasting zit. En als daar voldoende bloed in zit, boven een bepaalde grenswaarde, dan krijgen mensen een vervolgonderzoek. Als dat minder is dan die grenswaarde, dan worden mensen na 2 jaar weer uitgenodigd. En die mensen hebben ook een heel laag risico, dus dat kan prima. Maar als je dan kijkt binnen die groep die geen of een heel klein beetje bloed in ontlasting hebt, dan zit er wel een verschil in risico. Dus het is voor iedereen laag, maar er zit wel duidelijk een verschil in.
Dus die groep is toch weer iets verhoogd binnen die groep?
Ja, precies. En wat we dan willen gaan kijken is van nou, die mensen die net onder die grenswaarde zitten, die kunnen we dan misschien beter wat eerder uitnodigen voor screening. Want daar levert het meer in op, want daar ja, kun je meer vinden. Terwijl die mensen bij wie echt helemaal nul bloed in de ontlasting zit, ja, die hebben zo'n laag risico. Misschien hoeven we die pas na 3 jaar weer uit te nodigen. En dat willen we gaan onderzoeken in een studie.
Ja, dus eigenlijk kijk je van hoe kunnen we het onderzoek wat er nu loopt verder eigenlijk verscherpen, verfijnen, zodat er meer mensenlevens gered worden.
Ja, precies.
En minder schade gedaan wordt. Dus, het verzoek van joh, ik wil eigenlijk nog meer testen, meer testen, meer testen, dat is niet per se goed. Dus dat soms kijkt men wel eens naar ons van nou, jullie zullen wel alle screening interessant vinden. Maar dat is gewoon niet zo. Je wil echt die balans heel goed blijven houden. En daar helpt personalisering dus ook bij. Dus het is de darmkanker. Bij de longkanker ook. Daar gaan we nu naartoe. Dankzij grote EU-subsidie gaan we in verschillende landen implementeren nu echt. En ook daar geldt van, kan het zijn dat als die eerste CT-scan goed is, en er is eigenlijk niks op te zien, misschien moet je dan gewoon een langer interval hebben. En dat zou dus kosten schelen. Dat veel kwaliteit van leven verlies. Van hey, moet ik nou weer naar een screening toe? Dus dat zijn de dingen die je echt kan verbeteren. En dan moet je dus ofwel die computermodellen van ons weer voor hebben, ofwel een goede trial. Dus hier doen we ook een soort trial weer om dat vast te stellen. Dus personalisering is wel een keyword.
Ja, maar jullie doen dus nu een onderzoek naar de invoering. Want voor de luisteraar die denkt, ik heb nog nooit een oproep gehad om longkanker te screenen.
Zeker, ja. Dat is zo'n voorbeeld van bijna 20 jaar geleden begonnen met een trial. Om vast te stellen of zo'n CT-scan eigenlijk wel kan gaan werken. Dat is 1-2 jaar geleden gepubliceerd. En nu inderdaad moeten ook allerlei landen gaan beslissen. Dus er is gelukkig ook heel veel aandacht op EU-niveau nu. Er is een Mission Plan Against Cancer. En ook de EU-commissie moet eigenlijk gaan beslissen, gaan wij nu bijvoorbeeld longkankerscreening daar een ja tegen zeggen? Dat staat echt op de agenda voor zoiets als volgend jaar. Maar desalniettemin gaan wij inderdaad invoeren. In Nederland gaan we alvast in 3 regio's invoeren. Daar hebben we toestemming van gekregen van de Gezondheidsraad. Om in 3 regio's in Nederland te gaan beginnen. En daar leren we dan eigenlijk een paar laatste belangrijke dingen. Van hoeveel mensen willen daar eigenlijk wel komen. Waar lopen we tegenaan? Als we het echt inderdaad uitvoeren met zo'n, u kent de andere onderzoeken toch ook? Dit is er ook zo een. En het verschil natuurlijk bij longkanker is, we moeten eigenlijk eerst weten wat hun risico is. Dus je wil eerst weten of er in de familie wat was. Of ze vroeger gerookt hebben. Dus mensen die nog nooit gerookt hebben, moet je niet voor doen. Dat is zo'n voorbeeld. Moet je niet voor doen, want dat levert schade op. Dat levert straling op. Levert misschien wel doorsturen voor niks op. Dus daar geldt ook voor dat je dat goed moet kaderen.
Die is eigenlijk al gepersonaliseerd in de 1.0-versie.
Ja, in de gepersonaliseerde 1.0, dat is waar. En dat is ook waarom mensen, ook Blokhuis en Staatssecretaris, daar even tegenaan kijkt. Zo van, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Terechte vraag.
Ja, goede vraag.
Is een goede vraag. Maar als je het niet uitvoert, als je niet gaat beginnen en ziet hoe je dat zou kunnen uitvoeren. Je kan altijd argumenten vinden om uit te stellen. Altijd. Ja. Maar dit is het voorbeeld van, laten we nou met het, we weten dat het werkt. We hebben die paar laatste vraagjes nog nodig. En die gaan we nu inderdaad doen.
Ja. Hoe is dat voor jou? Want je bent echt 20 jaar bezig geweest met een studie naar longkankerscreening. Ja. En nu is dus het punt dat het ook in een implementatiestudie loopt.
Ja, dat vroeg mijn zoon ook. Van, is dit nou je mooiste feit of zoiets? En ik wist het eigenlijk niet helemaal. Nee, tuurlijk, het is onwijs gaaf dat je echt aan de wieg hebt gestaan van iets. En dat leidt tot een gunstig resultaat. Dat is natuurlijk al heel fijn. En nu implementatie, dat is eigenlijk de ideale situatie inderdaad. En daar mogen we als Erasmus MC ook trots op zijn.
Maar het echte ideale punt is dus het punt wat het echt wordt geïntroduceerd.
Dus mee eens. Daar hebben we nog een paar jaar denk ik nodig om de laatste argumenten te kunnen weerleggen.
Thank you.